van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Nou Albert, de vorige podcast was ik met name aan het woord, want het ging over mijn vak. Nu heb ik een vraag gekregen waar ik weinig over te zeggen heb, maar in het kader van de beste stuurlui staan aan wal kan ik hier misschien iets mee. Want ik heb een vraag van Roel gekregen. En Roel zegt, als vaste luisteraar hoop ik een geschikte vraag op jullie podcast te hebben. Wat is essentieel voor goed ouderschap? En wellicht gerelateerd, in hoeverre heb je autoriteit over andermans kinderen? PS, ik ben een trotse vader van een 2 jaar oud kereltje.
Ja.
Dus ja, voor goed ouderschap moet het bij jou zijn, denk ik. Want ik heb geen kinderen, dus daar kan jij iets over zeggen. Maar over iets zeggen over andermans kinderen, dan weet ik misschien wel wat van.
Ja, zeker.
Mag graag mensen corrigeren.
Ja, want hoeveel medewerkers heb je nu inmiddels?
Het feit dat ik dat niet meteen weet, is geen teken van goed ouderschap. Maar volgens mij 14 zijn we nu.
14? Nou ja, het zijn allemaal andermans kinderen.
Ja, dat is waar.
En ik mag je opvoeden.
Ja, oké. En misschien moet ik dat dan gaan doen.
Ja. En wat altijd leuk is, bij iedere IMU-event zitten je ouders ook altijd helemaal trots te stralen in de zaal.
Ja,
en als ik mag spreken, dan komen ze na afloop ook altijd even naar me toe, een hand geven en zo. En ik merk gewoon dat ze ontzettend trots zijn op jou en datgene wat je gepresteerd hebt. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Dankzij hun ouderschap, in ieder geval voor een deel, hebben ze er ook voor gezorgd dat jij je hebt kunnen ontwikkelen in de wereld.
Ja. Klopt, ja, dat is een wisselwerking. Ja, ik weet dan van een van de vorige events dat bij jouw praatje dat mijn ouders allebei in tranen waren.
Ja, zo slecht was het toen.
ik heb mijn ouders nog nooit in tranen gekregen. Nee. Ja, oké, met mijn rapportcijfers, maar niet vanuit emotie, hè?
Nee. Dus nou ja, het was inderdaad, denk ik, ouderschap. Ik snap het. En ouderschap gaat verder dan alleen maar het verzorgen van kinderen. Je mag het in het kader van deze podcast Psychologie van Succes ook breder trekken. Omdat ik me altijd realiseer als leidinggevende, als directeur van een bedrijf, dat ook andere mensen die voor me werken, dat we toch een soort gezin vormen. Mm-hmm. En dat ook de constellatie in zo'n personeelsbestand ook weer soms beangstigende vergelijkingen zijn met hoe een ouderlijk gezin ook werkelijk werkt. Want je ziet ook vaak, binnen een gezin heb je een aantal rollen. Het ene kind is altijd de superverantwoordelijke. Het andere kind is de joker. Weer een ander kind heeft soms de neiging om altijd maar te pleasen en te zorgen. Dan heb je nog weer een ander kind wat de rebel is. En je ziet vaak de rol die ze hebben aangenomen in het gezin van oorsprong. Mm-hmm. Dat ze die rol ook weer meenemen in jouw team.
Ja.
Dus in die zin houdt opvoeden nooit op. En dan zie je ook vaak de conflicten die medewerkers onderling kunnen hebben. Vaak ook weer conflicten zijn die veel dieper zijn. Ook weer voortkomen uit het gezin van oorsprong. Hè? Dus een dominante broer of een dominante zus, die wordt dan in één keer weer herkend in een medewerker of een collega. Die diezelfde vorm van dominantie vertoont. En dan gaat het hele spel weer van voren af aan beginnen.
Ja, ik kom zelf uit een gezin met 6 kinderen. En daar zag je ook een verschillende types. Weet je, een dominante, een vriendelijke, goedgeefse, goedlachse, humor, lief, attent. En die andere 5 had je dan nog naast mij.
Ja,
sorry.
Ja, ik zat erop te wachten. Ja.
Ik wist niet wat er ging komen, maar nee. In ieder geval dat er iets flauws zou komen.
Maar goed, dus die patronen die gaan gewoon door. Maar als je het hebt over opvoeden, wat zo belangrijk is, ook als je ouder bent en tegelijkertijd ook een bedrijf hebt of ondernemerschap hebt, ja, dan kom je er niet aan dat je, hoe beter dat je gezin geregeld is, hoe meer ruimte dat je krijgt voor het ondernemen. Mm-hmm. Nou ja, de eerste regel die ik zelf altijd hanteer binnen mijn eigen gezin, ook al zijn de kinderen inmiddels allemaal uitgevlogen, is opvoeden is voorleven. Mm-hmm. En ik zeg 9 van de 10 keer tegen ouders die problemen hebben met hun kinderen, je hebt veel te veel tekst naar je kinderen toe. Veel te veel woorden, zeker in de puberteit, wordt er veel te veel gediscussieerd. En dat geeft zoveel verwarring, want je krijgt een heleboel mentaal geleuter. En dan gaat het op een niveau wat heel mentaal is, maar uiteindelijk opvoeden gebeurt vanuit het hart. Het gebeurt veel meer vanuit de emotie, vanuit het gevoel, vanuit een gevoel van vertrouwen. En kun je dat overbrengen door het als ouder te laten zien in je eigen gedrag. Want vaak doen mensen anders dan dat ze zeggen. En dat herken je waarschijnlijk ook wel. Dat ouders bijvoorbeeld zeggen van nou leg die telefoon eens weg, want je zit altijd op je telefoon. En als je dat gezin dan observeert, wie zit er het meest op hun telefoon? Dat zijn de ouders zelf. Weet je wel, ja, dan denk ik, ja, die kinderen zijn niet gek. Weet je, zoals ik er altijd naar kijk, het is een volwassen ziel die nog in een kinderlichaam zit. Maar de kinderen zijn 9 van de 10 keer wijzer dan de ouders. Want jij bent ook weer wijzer geboren dan dat jouw ouders zijn. En dat iedere generatie volgt elkaar weer op. Want tegenwoordig leren ouderen van kinderen in plaats van andersom. En dat wordt nogal eens een keer vergeten. Hè? Er komt een hele wijze generatie aan het opgroeien. En je ziet ook de jongeren van tegenwoordig hoe ze omgaan met milieuproblematiek en aankijken tegen wereldproblematiek is heel anders dan de volwassenen van nu.
Ja.
Dus leer op een gelijkwaardige manier daar ook naar kijken. Hoe kun je nu een kind optimaal begeleiden? Dat gaat erover dat je ervan uit mag gaan dat een kind talenten heeft. Dat een kind ergens gepassioneerd over is. En vooral ook nieuwsgierig is. En geef ruimte voor nieuwsgierigheid. Een van de dingen, denk ik, waar het onderwijs echt op misgaat, is dat er zoveel protocollen en zoveel processen tegenwoordig op een school. Een kind krijgt vooral zijn 3e jaar al de eerste CITO-toets ongeveer onder zijn neus.
Ja, wauw.
Gevreven. En er moet al getest worden op allerlei dingen. En er is geen ruimte meer. Of in ieder geval heel weinig. Ik weet dat ik nu misschien generaliseer. En dat het op sommige scholen wel beter geregeld is. Maar een klacht die veel onderwijzers hebben. Zeggen ja, we zijn alleen maar bezig met rapportages. En we komen er niet meer aan toe om het kind zelf te inspireren. En wat je ziet is op het moment dat er geen ruimte meer is voor nieuwsgierigheid. Dan worden kinderen futloos. Dan op het moment dat je voor ze gaat denken en voor ze gaat invullen, dan voelen ze geen ruimte meer of zich niet meer uitgenodigd om zelf in beweging te komen. En Albert Einstein die zei het al zo mooi, ik heb geen speciale talenten, maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Nou, dat wens je ieder kind toe.
Ja, een hoop wijsheid in zo'n voornaam, of niet?
Ja, ik weet niet. Ja, de koning van België vroeger heette ook Albert.
Maar dat was een Belg. Dat zal geen wijsheid geweest zijn.
Pas op, want een aantal van jou en mijn klanten komen ook uit België.
Ja, maar mensen weten dat alles wat ik zeg, dat je daar niet echt naar moet luisteren.
Maar goed, dus hoe kun je nou een veilige ruimte geven aan je kinderen? Zodat een kind zich optimaal uitgenodigd voelt om zijn nieuwsgierigheid te volgen. Maar wel binnen de begrenzing. En dat voelt ook weer een beetje paradox aan misschien. Dat je aan de ene kant heel veel ruimte wil geven, maar dat je ook moet begrenzen. En dat is ook weer het yin-yang, wat altijd in de wereld van polariteiten werkt.
Ja, want hoe gaat dat dan samen? Want jij zegt opvoeden is voorleven, dus je geeft het goede voorbeeld. Het werkt bijna hetzelfde als marketing. Hè? Mensen laten zich niet overtuigen, maar ze laten zich wel inspireren.
Ja.
Dus door een beter eindresultaat voor te spiegelen, breng je mensen vaak in beweging. Maar door mensen te overtuigen dat er een beter eindresultaat is, zonder dat ze dat kunnen zien, dat werkt vaak niet.
Nee.
Maar je hebt natuurlijk ook in opvoeding te maken met het corrigeren van verkeerd gedrag. Hoe verhoudt zich dat dan?
Ja, dat... ook daarin weer heel weinig tekst hebben. Van tevoren bepalen wat de sanctie is van slecht gedrag. En wees daar dan ook heel consequent in. Ik zie vaak dat door gebrek aan onverdeelde aandacht, toch vanuit een soort schuldgevoel, ouders te snel zeggen, nou ja, laat dat maar zitten. Een voorbeeld, op dit moment is het zo dat in Nederland de onverdeelde aandacht tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen gemiddeld 10 minuten per dag is.
Wow.
Dus dat is gewoon schrikbarend weinig. Echt onverdeelde aandacht van mens tot mens. En dat is natuurlijk veel te weinig om echt uit te wisselen, om te communiceren, om een boodschap over te brengen. ja, de boodschap die je overbrengt, onbewust met dat gedrag, als je geen onverdeelde aandacht hebt, eigenlijk zeg je, ja, ik ben niet echt in jou geïnteresseerd. Mm-hmm. Ik vind mijn smartphone interessanter of ik vind mijn, mijn Netflix-serie vind ik interessanter dan dat ik jou vind.
Mm-hmm. Maar dat is vaak toch ook zo?
Ja, helaas wel.
Je wil ook niet liegen tegen kinderen. Nee, dan geef je het verkeerde voorbeeld.
Je moet je echt super eerlijk tegen zijn. Maar ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen, Tony. Dat, daar gaat het mis. Want mensen, kinderen voelen ook van ja, maar hey, volgens mij draait het om connectie. En negatieve aandacht is dan ook aandacht. En dat is wat kinderen dan vaak gaan vragen. Mm-hmm. Want die denken, ja, als ik maar even in de gordijnen ga hangen of ik kiep er maar even een glas limonade om, dan heb ik in ieder geval aandacht. Niet de aandacht die ik wil, maar het is in ieder geval een vorm van aandacht. Dus je kunt begrenzen door je gedrag sowieso zelf heel duidelijk te communiceren, maar ook de sancties te communiceren. Dat betekent, als je zegt, ik wil dat je maximaal een half uur per dag bij wijze van spreken op je smartphone mag zitten. En daarna is er weer ruimte om te spelen. Zit je er langer dan een half uur op, dan leg ik die telefoon bij wijze van spreken voor een dag weg. Mm-hmm. Noem maar iets. Communiceer dat heel duidelijk van tevoren. Natuurlijk gaat een kind die grenzen opzoeken. En gaat dus 35, drie kwartier. Denk, nou ja, zolang mijn ouders niks zeggen, blijf ik lekker zitten. Want zoals jij ook weet, al die gadgets, die zitten boordevol met verleidingen. Mm-hmm. Die er helemaal op gericht zijn om jou verslaafd te maken aan de prikkels. Dus het kind blijft automatisch langer op die smartphone hangen. Mm-hmm. Maar dan zul je zelf als ouder de kracht moeten hebben. Ik wou bijna zeggen de ballen moeten hebben. Ik zeg het niet, maar ik had het bijna gezegd.
Ja.
Om te zeggen, oké, half uur is voorbij. Dit was de afspraak. Ik leg die telefoon voor een dag weg, bij wijze van spreken. Ja, je moet zelf de sanctie maar bespreken. Die mag je ook onderhandelen met je kind. Mm-hmm. Dat mag ook nog. Dat is sowieso denk ik ook een heel mooi proces van volwassen worden. Mm-hmm. En dat geldt voor heel veel dingen. Het is zo, en helaas merk ik dat nogal wat jonge mensen burn-out zijn op dit moment. En een van de redenen die ik kan bedenken is omdat ze als kind in hun jeugd te weinig gefrustreerd zijn en te weinig begrenzing hebben gekregen. Mm-hmm. Te weinig weerstand hebben gekregen in de opvoeding. Ik noem dat dan de achterbankgeneratie. ze zijn altijd op de achterbank overal naartoe gebracht, naar de hockey en naar ballet en noem het maar op. Ik heb nog een dochter gehad en niet dat mijn kinderen allemaal zo geweldig, maar ja, die ging naar het gymnasium en die fietste 16 kilometer heen en 16 kilometer terug.
Ja, dat is logisch natuurlijk dat terug net zo ver is. Maar
ja, ze kon nog een omweg maken langs een vriendje, maar dat deed ze niet.
Oh ja, ja.
En van die 6 jaar heb ik ze alles bij elkaar, ik denk, 2 keer weggebracht, omdat het echt heel extreem weer was. En voor de rest altijd op die fiets gegaan. En het is opmerkelijk, ze woont nu in Lima onder vrij extreme omstandigheden.
Nog verder weg.
Nog verder weg. Maar ze, die hoor ik dus nooit ooit klagen. Mm-hmm. En die heeft echt wel een aantal hele heftige dingen meegemaakt daar. Maar ik denk dat het voor een deel, het zit voor een deel in karakter, maar voor een deel ook is omdat ze ook zo gevormd is. Van, nou ja, goed, ik heb te maken met een tegenslag. Mm-hmm. En ik ga op een creatieve manier kijken hoe ik daarmee om kan gaan.
Ja.
Dus leren begrenzen. En tegelijkertijd, als je begrenst, geeft die sancties aan. En wat ik ook nog eens een keer zie bij ouders tegenwoordig, is dat ze hun eigen frustratie of hun eigen verwachtingen op hun kinderen projecteren. Die kinderen moeten echt aan de meest onmogelijke eisen voldoen. Moeten per se naar de beste school en moeten zowel op muziekles als op sportles als weet ik veel wat. Ik heb dadelijk gesprek met een ouder die, een vader die echt super succesvol is. En ja, zijn kinderen zijn ook heel getalenteerd. De een daarvan zit ook op de universiteit en blinkt uit in golf. Speelt muziekinstrumenten. Nou, je zou denken echt de meest ideale schoonzoon.
Beetje net als ik.
Ja, die komt echt heel erg bij jou in de buurt dan. Hè? Natuurlijk maar één Tony. Maar ja. En dan zie je dat kind echt heel onzeker is nog steeds. Want die heeft zoiets van, ja, ik kan nooit in de buurt komen van het succes van mijn ouders.
Mm-hmm.
En Ja, en aan mij zo dadelijk dan de taak om te kijken van hoe ik dat kind toch kan helpen om voldoende zelfvertrouwen te ontwikkelen, los van de verwachtingen van de ouders en natuurlijk ook van zijn eigen verwachtingen die hij heeft.
Ja, nou ja, maar dat is, weet je, in de vraag staat natuurlijk van wat zijn de eigenschappen van goed ouderschap? En bijkomende vraag, mag jij iets zeggen over de kinderen van iemand anders? Nou, word jij dan ingehuurd feitelijk om iets te zeggen over de kinderen van een ander?
Ja.
Dus dan mag het. We hebben het ook wel eens gehad over wanneer kom je met ongevraagd advies.
Ja.
Of wanneer mag iemand advies geven? Nou, ongevraagd eigenlijk zelden. Dus eigenlijk alleen als iemand erom vraagt of als je heel dichtbij iemand staat. Dus als het familie is. Dus
ja,
jij mag je kinderen adviseren, laat het zo noemen, in plaats van opvoeden. Jij nu dan als coach. Maar hoe is dan de verhouding? Want als jij dit soort kinderen gaat adviseren, wat betekent dat dan voor de rol van ouders?
Ja, kijk. Ik weet niet van waaruit die vraag gekomen is, maar wat je vaak ziet tegenwoordig is samengestelde gezinnen. Dus 96 echtscheidingen per dag in Nederland op dit moment.
Mm-hmm.
In 60% van alle gevallen zijn daar kinderen bij betrokken. Nou, na die echtscheiding zie je vaak weer dat er een nieuwe relatie ontstaat. Nou, dan heb je vaak samengestelde gezinnen. Ja, en wat wordt dan jouw rol? Mag je iets zeggen over de kinderen van de ander?
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat je zeker een corrigerende taak hebt naar kinderen. Ik bedoel, als een van die kinderen van de andere ouder op de ramen spuugt bij de buren.
Mm-hmm.
Ja, dan...
Dat mag niet.
Dan heb je wel een corrigerende taak. Dan zeg je van, dat doe je niet. Of ze hoort het niet. Of als je dan toch spuugt.
Precies, dan doe je er dan ook een doekje over.
Ja, ja.
Dan gaat het weer mooi glimmen.
Ja, ja, precies. Maar... Ja, je hebt in die zin geen opvoedende taak. Hè? Want dat wordt vaak niet geaccepteerd door het kind. Want die zegt dan heel terecht van ja, je bent mijn vader niet of je bent mijn moeder niet. En wijzend naar de biologische ouders.
Mm-hmm.
Maar ja, je kunt het wel hebben over welke vorm van correctie je als hulpouder of als bonusouder wel mag hebben.
Mm-hmm.
Ja, en in mijn geval word ik ingehuurd als coach. En daarin moet ik ook heel duidelijk bepalen. Ik hoef niet eens te corrigeren in dat geval. Het enige wat ik vaak weer hoef te doen is het opbouwen van zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
Door ze te laten oefenen. Ik heb in het verleden een keer een kind van een van de ouders waar ik door was ingehuurd. Die had nog geen rijbewijs. Maar had al wel een keer in het verleden wat autorijlessen gehad. En toen zei ik, hier heb je mijn autosleutels.
Mm-hmm.
Dit is geen lesauto. Hij is ook niet verzekerd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat jij ons veilig van A naar B brengt.
Mm-hmm.
Nou, dat kind dat kreeg alle kleuren van de regenboog. Met trillende handjes in die auto gezeten achter het stuur. En dat is iets in die coaching wat nog altijd bijgebleven is. Ze zegt, ik kon me niet voorstellen dat jij zoveel vertrouwen in me had.
Mm-hmm.
Ook daarin weer opvoed is voorleven. Ik kan tegen zo'n kind zeggen, ik heb alle vertrouwen in jou. Maar dit is natuurlijk wel een manier om het te laten zien.
Ja.
Nou, en dat kun je, als je in een samengesteld gezin bent, ook op die manier doen.
Mm-hmm.
Door het niet te vertellen, maar gewoon met zo'n voorbeeld.
Ja.
Met alle risico's van die natuurlijk.
En heb je nog iets van een grootste fout als nieuwe ouder, als beginnende ouder? Grote valkuil waar je in trapt?
Ja, je probeert het vaak te goed te doen of de meeste ideale ouder uit te hangen. En dan krijg je iets verkrampts of iets onnatuurlijks. Blijf communiceren ook over je eigen onzekerheid. Door bijvoorbeeld te zeggen van ik heb eerlijk gezegd ook geen idee.
Mm-hmm.
Die moeten we samen uitkomen, want... Dit is voor mij ook helemaal nieuw. En er liggen heel veel kansen en mogelijkheden. Maar als je te veel je eigen frustratie of je eigen moeilijkheden die je zelf hebt meegemaakt in je leven op dat kind gaat projecteren. Door bijvoorbeeld, als je als kind altijd al een pleaser bent geweest en je gaat dan als ouder door in die rol. Door ook je bonuskinderen te gaan pleasen.
Mm-hmm.
Dan krijg je dat als een boemerang terug. Want de kind voelt, dit is niet echt of dit is niet oprecht. Of vroeg of laat wil je toch iets van mij.
Mm-hmm.
Want dit doe je niet zonder reden. Dus blijf je gedrag iedere keer ook verklaren en uitleggen naar een kind. Wat ik al zei, voor mij is het een volwassen ziel in een kinderlichaam. Mm-hmm. Waar je heel goed mee kunt communiceren. Alleen je zult steeds je taal aan moeten passen.
Ja. Ja, behalve als je aan het koken bent of je kind medicijnen geeft, dan zeg je niet van, ik weet ook niet, dit is voor mij ook allemaal helemaal nieuw. Dus we moeten maar even kijken.
Ik hoor het al, Tony. Ik weet niet of het jou nog gegund is dat je in jouw leven zelf nog kinderen gaat krijgen, maar tegen die tijd mag je me altijd bellen natuurlijk.
Ja, nou, ik hoop dat je er dan nog bent, maar anders dan hebben we in ieder geval deze podcast nog, waar ik me dan een beetje aan vast kan houden.
Oké, okay, nou, het was een hele interessante vraag, waarin we de combinatie hebben gemaakt tussen ouderschap en ondernemerschap. Dus allebei schap. En dank je wel voor het luisteren.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond. Welke inzichten je eruit hebt gehaald. En om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.